Wij overdenken vanavond zondag 49 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 49. Vraag en antwoord 124. Vraag 124. Welke is de derde bede? En het antwoord luidt: Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover. Uw wil geschieden. Letten wij op onze wil en op de wil van God. Het is maar een korte zondagafdeling, een korte vraag, een kort antwoord. Maar daarom nog niet zo eenvoudig. Want als er gevraagd wordt, wat is die derde bede, uw wil geschieden, en wij weten dat heeft de Heere Jezus dat gebed aan zijn discipelen geleerd. En als de Heidelberger dan bovendien de verklaring begint met te zeggen, geef dat wij en alle mensen, dan voelt u wel aan dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat wij de wil van de Heere doen. En dat wij naar de wil van de Heere leven en ons leven naar die wil inrichten. Daar moet je niet te makkelijk over denken. Want sommigen vinden dat vanzelfsprekend. Ze zeggen, nou ja, dat doe je toch. Als je dat nou wil, dan doe je dat toch. En denken wij dat wij eigenlijk zelf de keus kunnen maken om Gods wil te doen of om Gods wil niet te doen. Ja, maar zo is het niet. Zo eenvoudig is het niet. Zo zou het wel zijn als de Heere onze wil mee had. Als wij werkelijk geboren en getogen waren om de wil van God te doen. Dan hoeft daar ook niet te staan, geef. Dan zou het vanzelfsprekend zijn geweest. Als je nou rekent dat Adam en Eva in het paradijs een goede wil hadden. Om te willen hetzelfde wat God wilde. En dat ze toen in die staat van rechtheid, toen ze goed waren, dat ze het toen niet hebben gedaan. Dat ze de wil van God niet hebben gedaan. En dat ze zich tegen God gericht hebben. En dat hun wil verdorven is geworden. Als je dat alleen maar in gedachten houdt, dan moet je zeggen, ja, maar hoe zal het dan nu zijn? Als de mens in de staat, in het paradijs, Gods wil kunnende doen, dat hij het toen niet gedaan heeft, wat moet hij er dan nu van terechtbrengen? Nu die eigenlijk al met een verkeerde wil geboren wordt. En hoe ouder dat die wordt, hoe meer komt het eigenlijk uit dat onze wil niet overeenkomt met de wil van God. Je kan dus zeggen, punt 1, we kunnen het niet meer doen, de wil van God. Punt 2, we willen het ook niet meer doen. We staan echt niet als zulke zielige mensen aan de kant te bedelen. Ach, dat ik nou die wil van God maar eens zou doen. Zo zijn we van onszelf niet. Want ja, het is net. En dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, wat is dat erg, hè? Het is net, als we aan de wil van God denken. Nou ja, dan is net zoiets als dat je denkt aan, dat is de ondergang. Die wil van God. Ja, dan is het uit met mijn leven. Die wil van God. Terwijl het net andersom is. In de wil van God is leven, is vrede, is blijdschap, is hoop en verwachting. Als je in de Bijbel leest wat de Heere wil, dan zou je toch kunnen zeggen, nou. Als, ja, dan denk je aan dat versje, och, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel. Deze aarde waren een paradijs. Nu lijkt het vaak een hel. En toch, je merkt het, er is gewoon een innerlijk verzet tegen de wil van God. Als het gaat om allerlei dingen waar de kranten vol mee staan, daar zijn we het mee eens of niet mee eens. Een heleboel zijn we het wel mee eens, andere dingen zijn we het weer niet mee eens. Dan sta je verbaasd hoeveel wij kunnen aannemen en innemen. En dan komt daar opeens het woord van God. God die zegt, ik wil. Ja, maar. Gelijk komen de ja-maars. Gelijk komt het ons voor dat iedereen mag zijn wil bekendmaken, ik ook. En de regering, en iedereen mag zijn wil bekendmaken, mannen en vrouwen. En eigenlijk gaan we ervan uit dat iedereen het er toch eigenlijk wel mee eens moet zijn. En als de Heere God met zijn wil komt, dan begin ik gelijk te zeggen, ja maar. Terwijl de mensen vaak veel krankzinniger dingen willen. Veel krankzinniger dingen willen. Dingen die nergens op slaan. Dingen die, nou ja, wij totaal niks aan hebben. En bij God is het anders. Die zijn wil doet. Die zijn woord doet. Die zal eeuwig leven. Ja. Als je dat nou weet. En ik zou een stap verder willen gaan. Als je dat nou gelooft. Als je dat nu ontdekt in je leven. Hoe onmogelijk dat het is. Om die wil van God te doen. Om die wil van God te eerbiedigen. In je persoonlijke leven. In de eerste plaats. In je gezinsleven. In je huwelijk, in je werk, de maatschappij. Nou ja, breid het zelf maar uit. Als je dat gelooft, dat je zegt, ik ben net zo'n varken. Als ik vooruit moet, dan ga ik achteruit. En als ik achteruit moet, dan ga ik vooruit. Maar ik wil nooit wat de ander wil. Ik wil nooit wat God wil. Als je die pijnlijke tegenstelling kent in je eigen leven. Dat je zo vaak bewust hebt gevoeld en geweten. Hier doe ik groot kwaad mee. Hier bedroef ik de Heere God mee. Hier ga ik mee tegen zijn wil in. En je overweegt het in jezelf. En de conclusie is, ja, God hebt toch ergens wel gelijk, maar ik, nee, ik kan niet, nee, zo wil ik niet, zo wil ik niet. Ik heb wel eens gedacht, ja, dan weet je, die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar die op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd van zijn weldadigheden. Weet je? En toch ga je de andere kant op. Toch doe je je eigen wil en je eigen zin. Al ben je menigmaal geschrokken als het woord van God zegt. Alle die mij haten hebben de dood lief. En die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Je bent er wel van geschrokken. Maar toch, ja, het klopt gewoon niet met tussen God en tussen mij. Vaak is de enige prikkel die er nog bij is, de gedachte aan een straf. Ja, vandaag of morgen, als God me straft, dat zou ik zo leuk niet vinden. Stel voor dat ik opeens ziek word. Of dat ik opeens invalide word. Of dat die jongen of dat meisje van me, die man of die vrouw, dat die opeens zou sterven. Dat God me opeens een klap geeft, ja, dat zou ik toch ook niet willen. En op zo'n moment komen er allerlei gedachten in een mens naar boven van, nou ja, het moet toch anders, het moet anders. Maar de andere dag gaat het eigenlijk weer gewoon door. Hij doet het weer. Hij gaat weer tegen de wil van de Heere God in. Is die wil van God dan zo vreselijk? Nee, dat niet. Je kunt toch niet zeggen dat de geboden van de Heere zo verkeerd zijn. En als de Heere Jezus alles samenvat, dan zegt hij, een nieuw gebod geef ik u, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en elkander lief hebt. Met wat eraan verbonden is. Om achter hem aan te wandelen. Het kruis op ons te nemen. En te zien hoe hij ons redt. Hoe hij ons helpt. En doorhelpt. Is dat nou zo afschuwelijk? Wel nee, dat is niet zo afschuwelijk. Maar wij zijn zo afschuwelijk. Wij zijn zo afschuwelijk. Het is net alsof je, nou is dat op aarde natuurlijk haast een onmogelijkheid, maar ik doe het alleen maar om het een beetje dichterbij te brengen. Het is net als dat je met een paar mensen bent, weet je wel, en er is er één bij, die kun je nooit ergens op betrappen. Die doet geen kwaad, die kijkt altijd zuiver uit zijn ogen, die wil niet luisteren naar alles wat niet goed is, nooit is een keer een stap uit het pad. Ja, dat kan op aarde praktisch niet hoor, maar ik geef het maar als voorbeeld. Maar dan die andere, ik, dan denk ik, ja, wat is dat voor een vent? Op laatst begint het me gewoon te beklemmen. Ik zou eigenlijk liever willen dat hij maar wegging. Waarom? Ja, elke keer als ik wat doe, en hij doet het niet, dan krijg ik toch een beetje een naar gevoel over, een beetje beschuldigend. Wat denkt hij? Ik word boos. Ik denk bij mijn eigen, denkt die vent soms dat hij alleen maar goed is. En ik probeer me te verontschuldigen. Als hij wat tegen me zegt. Als hij zegt, dat moet je niet doen. Zeg ik, ja, maar dat bedoel ik zo niet. Nou, zo kan het al onder mensen zijn. Als de een, zou je zeggen, een trapje hoger staat dan de ander. Maar hoe moet het nou met God? God is helemaal, God is heilig, rechtvaardig en goed. Hoe moet nou zo'n mens als ik, hoe moet die nou met God samen de weg gaan? En met de Heere Jezus Christus, van wie geschreven staat, dat hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? In wiens mond geen bedrog geweest is. Die dag en nacht de wil van zijn vader deed. Hoe moet je dat uithouden? Elke dag zou het een marteling worden. Kijk, als je nou door het woord van God onderwezen wordt en door de praktijk van het leven. En je gaat dat geloven. Wat ik nu zei. Je gaat het geloven. Dan kun je het begrijpen dat er staat. Geef. Dan kun je begrijpen dat er niet staat. Oh, wat wil u? Wilt u dat? Oh, dat zal ik wel even doen. Geef maar op. Maar dat er hier nou staat, alstublieft. Heren, alstublieft. Geef toch alstublieft. Dat wij, ja, hij denkt niet aan zijn eigen alleen, maar een vrouw en kinderen. En de mensen in de kerk, die naast hem zitten. De een mag die misschien wel meer dan de ander, maar ja, dat mag niet meetellen. Dat wij, je bent hier niet alleen, je bent met elkaar. Dat wij, en dan denk je aan al die mensen, hè, die je kent, met wie je samen onder het woord van God opgaat en leeft. En omdat je je eigen kent, weet je dat het ook voor die anderen eigenlijk zo is. Hij kan het ook niet. Zijn wil is ook in de wortel verkeerd. Geef, Heren, dat wij niet ik en nog een, dat wij. Hier gaat het oog voor de gemeente ook open. Niet in de zin om elkaar te beroddelen en te belasteren, elkaar het leven bitter te maken, ruzie te zoeken, maar geef dat wij samen uw wil mogen kennen en onze eigen wil verzaken. En dat wij, dat breidt zich nog uit, dat wij en alle mensen, nou maar dat kan nooit, alle mensen, daar geloof ik niks van. Nou ja, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, wij weten dat, ja, dat het er niet beter op wordt op deze wereld. En dat de mens in opstand is tegen God. En dat de Heer Jezus gezegd heeft, het zal nog erger worden. Want in het laatste van de tijden, dan zullen de mensen liefhebbers zijn van zichzelf. Hatelijk en elkaar hatende, zonder natuurlijke liefde, de ouders ongehoorzaam en noem maar op. Het zal net zijn als in de dagen van Noach, eten, drinken en vrolijk zijn, trouwen. En getrouwd worden. Maar is dat dan allemaal zo verkeerd? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet te zeggen dat het allemaal verkeerd is. Maar het zal allemaal gebeuren zonder God. Zonder God. God heeft er geen plaats in. Hij wordt niet gevraagd om zijn zegen, om zijn goedkeuring. Zo kun je het dan zeggen. Geef dat wij en alle mensen. Ja, maar wees nou eens eerlijk. Wie moet je er dan buiten zetten? Wie moet je er dan buiten zetten? Zou die vloeker van nu, zou die niet kunnen buigen als God het wil? En zeggen, o God, vergeef me al mijn schulden. Zou die, een beetje grof gezegd hoor, want je hoeft nergens op neer te zien als op je eigen. Op je eigen mag je het eerste neerzien. Zou die hoerenloper niet kunnen gaan zingen als God komt? Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Reinig mij van mijn verborgen zonde. Zou dat niet kunnen? Zal eenmaal de aarde niet vol zijn van de kennis van God? De nieuwe aarde? Daar zal niet inkomen dat gemeen en verontreinigd is. Daar zullen wandelen alle degenen die hij heeft lief gehad en die hem lief hebben. We zijn toch op weg. We zijn toch, laten we het zo zeggen, niet verzoend met deze situatie. We zijn toch niet verzoend met onszelf. Ben je met jezelf verzoend? Ben je ermee verzoend dat het er zo armzalig bij staat met je? Dat je moet zeggen, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Ben je ermee verzoend dat je zo opstandig bent tegen God? En tegen zijn wegen, ben je daarmee verzoend? Kun je daarin leven, echt? Dat je zegt, dat is nou mijn leven. Dat ik in opstand ben. O, ik moet zeggen, als je toch eens in je leven iets hebt geloofd, geproefd en gesmaakt dat de Heere goed is, dan kun je daar niet mee verzoend zijn. Want al zeg ik dan met een stalen gezicht, ik ben het met niemand en ik ben het met God niet eens, dan huilt je hart. Dan grijpt het je aan als we zingen, dat Israël op de Heere vertrouwen, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid. Ook al zou je zeggen, je hebt makkelijk praten jij. Dan nog weet ik dat ons hart huilt van verdriet. Omdat mijn wil radicaal in opstand komt tegen Gods wil. Denk eens in de Bijbel aan mensen als Jeremia en Job en de dichter van Psalm 73. Die man was zo boos, het zat hem elke dag tegen. En dan zei hij op een keer, toen was hij wel over het kookpunt. Toen zegt hij, zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ik kan op catechisatie wel gehoord hebben van Gods voorzienig bestellen dat God alle dingen weet, maar zou dat wel waar zijn? Moet eens kijken. Die en die, die geven overal een grote schop tegen, maar het lukt alles wat ze doen. Het gaat allemaal goed. En ik, al ben ik dan nog zo, al ben ik een zondaar, maar ik mag toch de Heere vrezen. Met mij gaat het niet goed. Elke dag is er wat anders. Maar een bestraffing is er iedere morgen. En kijk eens naar die mensen. Hun tong wandelt in de hemel. Ze spreken grote dingen. Ze doen groot op. Het lijkt wel of ze zelf God zijn. En als ik ze zo bekijk, dan lukt het allemaal nog ook. Alles lukt ze. Ze hebben geen tegenslag zoals de andere mensen. Ik weet wel, die man, die keek wel een beetje eenzijdig hoor, dat wel. Want het gaat niet altijd op dat mensen die niks eraan doen en God in hun, uit hun leven uitbannen, dat die altijd voorspoed hebben, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar ja, het gaat er mij alleen maar even over zoals die man er tegenaan keek. Die zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Ik geloof er niks van. Hij kon het niet verdragen in zijn hart. Denk eens aan Job. Job die ging tenslotte, ja hij bleef bij de Heer, maar hij zei, als God nou maar eens een mens was zoals ik, dan zou ik voor hem naderen, voor zijn rechterstoel. En ik zou het aandurven om met hem te twisten. Ik zou mijn zaken bepleiten. Maar ja, ik kan toch niet. Hij is zo sterk. Als hij er zin in heeft en hij grijpt me bij mijn nek, dan duwt hij me zo in de gracht dat ik gans en al onder de modder zit en dat mijn kleren van me gruwen. Zo is God, kan toch niks beginnen. Als God opstaat om mij te vermorzelen, dan ben je er altijd bij. En of de vrienden hem al proberen lijdzamer te maken, en dat hij toch niet zo'n grote mond moet hebben. En wat voor geleerde woorden en spreuken ze al niet aanbrengen. Ze wordt ook steeds bozer. Tot visioenen toe. Elifas. Hij zegt tegen Job. Man, man. Weet je wel wie je bent? Ik lag eens op een nacht, zegt hij, in de stilte. In het donker. En er kwam een schrik en duisternis op me. En opeens ging er voor mijn gezicht een geest. Ik verstijfde in mijn bed. Mijn beenderen beefden. En ik hoorde een stem. En die stem zei, zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? En zou een man reiner zijn dan zijn maker? Zie, op zijn engelen kan hij nog niet vertrouwen en zou hij zijn vertrouwen niet stellen. Hoeveel te min dan wij, Job, doe. Hou je mond eens. Maar het hielp allemaal niks. Job kon het niet gewonnen geven. Hij heeft de dag van zijn geboorte vervloekt, net als Jeremia. En hij heeft gezegd, die dag die verga waarop ik geboren ben. En die man die tegen mijn vader kwam zeggen, er is een zoon geboren. Die man die mag door de dagvloekers vervloekt worden. Verschrikkelijk. Dat lees je het vaak in de Bijbel. Jeremia die zei op een gegeven moment, hij vervloekt ook zijn geboorte, maar hij zei, ik zal niet meer spreken, Heere God, ik doe het niet meer. Bij mij is de maat vol. Mijn eigen familie, de mannen van Anen tot, daar woonde die, daar kwam die vandaan, die beramen een plan tegen me om mij van het leven te beroven. Ik doe het niet meer. Ik spreek niet meer in uw naam. Opstand. Ja, waar kom je toch terecht? Onze eigen wil. Onze eigen wil. Is dan die eigen wil altijd verkeerd? Dat kun je toch ook niet zeggen? Als je nou verkering hebt en je wilt trouwen, is dat dan verkeerd? Als je graag kinderen wil hebben, is dat dan verkeerd? Als je graag wil werken, is dat verkeerd? Ja, nee, dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Wat is er dan wel verkeerd? Wel, dit is verkeerd. Ik wil dat niet doen zoals God het wil. Dat is het verkeerde. Ik wil het niet zoals God het wil. Kijk. Ik noem maar een voorbeeld. De Heere God die had Abraham geroepen uit het Oer der Chaldeeën. Men kwam in Canaan. En toen hij een vrouw zocht voor zijn zoon Isaac, toen heeft hij vast. Nou, laten wij maar eenvoudig zeggen, op christelijke wijze heeft hij gedacht, Isaac die moet geen vrouw hebben hier van de Canaanieten. Want die mensen, die zijn helemaal diep weggezonken. Er is nog verschil in. Nee, ik zou liever hebben dat hij een vrouw had uit Haran, waar mijn familie achtergebleven is. Want al zit daar ook afgoderij bij, ik weet haast wel zeker dat ze niet zo laag liederlijk zijn weggezonken dan de vrouwen en meisjes hier in Canaan. Daarom zegt hij tegen Eliezer, zweer mij dat je geen vrouw zal zoeken voor mijn zoon uit de dochteren van dit land. En de knecht, die zweert, legt een eed aan. Jacob. De zoon, Isaac, ook een zoon. Dat weten ze heel goed, dat hun vader, die heb het vaak verteld, hoe die op het veld was biddende. Dat de Heere toch alles zou mogen laten meevallen. Dat hij toch een vrouw zou krijgen waar hij van hield. Want ja, dat moet je toch ook maar even afwachten. Iemand die je nog nooit gezien hebt. En 's avonds dan is hij naar het veld gegaan. Of in de loop van de middag. En dan bidt hij aan de Heere God. Of dat de Heere het wil zegenen. En jou, het is gezegend, want dan ziet hij in de vette die kamelen aankomen en Rebecca springt van het kameel af en bedekt zich met haar sluier en hij brengt haar in zijn moeders tent en je leest zo, en hij had haar lief. Hij had haar lief. Maar nou Isaac, of Esau bedoel ik. Die heeft dat verhaal menig keer van zijn vader gehoord. Vader heeft meer dan eens gezegd, jongens, ik hoop dat als jullie aan verkering gaan denken enzovoort, dat je er rekening mee houdt, hè. Met de wil van God. Maar Esau trekt zich er niks van aan. Die neemt twee vrouwen uit de Canaanieten. Uit die mensen die zo ver en ver verzonken waren en ontzonken aan de kennis van God en zijn woord. En dan lees je, ze waren Rebecca en Esau tot een gedurige bitterheid voor hun ziel. Het was een dagelijks verdriet, deze schoondochters. Want ze bogen niet voor de God van Abraham en Isaac. Wel nee. Ze zullen vast wel meegewerkt hebben om Esau nog verder van het spoor af te trekken. Ja, waar blijft nou het verzaken van onze eigen wil? Esau, zullen best een paar leuke meisjes geweest zijn. Knap. Schoon. Heeft het je niks te zeggen dan, dat ze bij vader en moeder helemaal niet in de smaak vallen? Ja, niet alleen in de smaak vallen, want dat is veel te licht gezegd, maar dat vader en moeder zo'n verdriet hebben erover. Dat zijn toch mijn zaken, zegt Esau, ik kies toch zelf wie ik wil. Wat heeft dat er nou mee te maken? Als ik ze leuk vind en lief vind. Daar heb God, daar hebben jullie toch niks mee te maken. Dat is toch gewoon natuurlijk. Stel je voor. Dat ik nog iemand moest zoeken en dat ik eerst moet vragen. Zeg, hoe is het nou? Geloof jij ook in die God. Die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Buig jij ook je knieën. Voor die heren en za. Stel je voor dat hij dat eerst moet vragen. Nou ja, dan heb je weinig. Heb je dan wel kans? Kinderen, voelen jullie het aan? Wat ik daarmee bedoel. onze eigen wil. Staat, als het ons uitkomt, precies tegenover de wil van God in. En je kunt niet anders. Waarom niet? Je wil ook niet anders. Maar als je het woord van God geloven mag, heden, vandaag, dan ga je ook zeggen, geef. Geef alsjeblieft, Heere, dat ik mijn eigen wil verzaak. Zet mijn treden op uw spoor. En maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wil behoeden, voor vijands macht en vreselijk woede. Kijk, dan geloven wij het woord van God, dat onze wil zo verdorven is, dat we geneigd zijn God en de naaste te haten. Hoe moet je dat toch allemaal zien? Hè? Ik heb daarover zitten denken, nou niet alleen, maar meer dan eens. Stel nou voor, je bent ziek. Ja, is dat nou de wil van de Heer? Je verliest je verstand. Is dat nou de wil van de Heer? Je verliest je kind, of je vrouw, of je man. Is dat nou de wil van de Heer? Dat zijn nog maar kleine dingen. Je bent op jonge leeftijd al voor je hele leven getekend. Is dat nou de wil van de Heer? Je hebt je huwelijk geschonden. Is dat de wil van de Heer? De een slaat de ander de hersens in. Is dat de wil van de Heer? Duizenden bij duizenden mensen worden afgeslacht. Is dat de wil van de Heer? Je laat je huisgezin maar, op zijn beloop, zodat het een grote rommel is. Je kijkt niet naar de kinderen om. Want je bent zo druk met je eigen bezig. En met alles en nog wat, het interesseert je niet. Dat de kinderen voor schobben de bonk erbij lopen. Op de straat en overal. Ja. En als er iemand wat van zegt, dan zeg je, ja, zo ben ik nou eenmaal, hè. Zo ben ik nou eenmaal. En, wat kan ik er ook aan doen? Ik ben niet anders. Is dat de wil van de Heer? Als je hele leven, ja, ik denk aan een tante van me. Eigenlijk een oud-tante, maar die lag. Die heb zeker 40, 45 jaar op de bed gelegen. Tante Marietje. Nee, durfde ze geen hand te geven. Want je denkt, ik nijd alles in elkaar. Een skelet. Een geraamte. En dan zei ze, als nou Pinksteren is, of als Pasen was, dan hoop ik dat ik boven ben. Dan hoop ik dat de Heer me opgehaald heeft. Nou, je kon er altijd naartoe, al had je helemaal geen moed, maar dan zou je nog een beetje moed van krijgen. Zo helder lag ze voor de Heer. Maar het gebeurde niet, ze bleef maar leven en intussen kwamen er nog allerlei kwalen bij. De knietjes zaten tegen de kin op, zo lag ze in bed van de reuma. Hart, alles kwam in gedrang. En tenslotte kreeg ze griep en dat sloeg in haar hoofd en toen raakte haar hoofd in de war. Dat was het einde. Toen moest de zuster, mijn oma, ze is nou ook bijna 91 jaar, of is het al, bijna geloof ik. die altijd zo gehoopt had dat ze het op en toe mocht verzorgen. Toen moest ze naar een tehuis toe. Kwam ze in een tehuis terecht, niet het beste, want er was niet zomaar plek. En daar lag ze maar tussen die mensen. In een soort rolstoel. Ja, soms was ze goed bij en soms dan... Maar ze kon niet meer thuis wezen. Daar is ze gestorven. In een ander huis is ze later gekomen, in Rotterdam weer. Ik weet zeker dat mijn oma wel eens heel verdrietig geweest is. Dat vond ze zo erg, dat dat nou nog het laatst moest gebeuren. En ik geloof dat mijn tandetje, of oud-tandje, die nog 72 jaar geworden is of zo. En als hij dan 18 jaar beneden wordt ziek. Hoe kan dat nou? Is dat nou Gods wil? Je kunt altijd natuurlijk wel iets bedenken dat nog erger is misschien. Maar daar schiet je ook niet zoveel mee op. Hoe moet je dat nou zien? Je weet die man die ik aanhaalde uit Psalm 73. Die zei tenslotte, dit duurde tot ik in Gods heiligdom inging. Dat wil zeggen, toen deed de Heere tot zijn gerieve even het gordijn open. En toen zei hij, ik ben een onvernuftig beest, Heere, dat ik zo tekeer gegaan heb. Ik weet er niks van. Want ik zie alles in een ander licht. Ik wil niet meer ruilen met die voorspoed en met al dat geld en goed. Want ik zie dat gij ze op gladde plaatsen zet. En vandaag of morgen storten ze van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Dan is het afgelopen. Voor eeuwig afgelopen. Ik denk dat hij toen ook niet meer wilde ruilen. Met Jan, Piet of Klaas of met de buren die het allemaal zo goed hebben en er niks nooit wat aan de hand is. Denk het niet. Maar hij zegt, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. En aan het eind zegt hij. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Gij zij de rotsteen. En mijn deel voor eeuwig. Ja, maar daar is nog niet mee opgelost wat je straks zei. Is dat dan allemaal Gods wil? Mag ik proberen in alle voorzichtigheid een paar gedachten naar voren te brengen? Natuurlijk is het niet allemaal Gods wil. Je kunt moeilijk zeggen als hij de bijl grijpt en je slaat je buurman de hersens mee in, dat is Gods wil. Anders had het niet gebeurd. Want die bijl heb je gekregen om kachelhout te hakken, maar niet om een ander op zijn hoofd te slaan. Dat is logisch. Als je nou leest dat een jonge man zijn jonge vrouw moet afstaan, je leest het vaak in de krant. En je kunt merken of je weet dat het mensen zijn die de Heere vrezen. En je leest dat het de Heere behaagde om van onze zijde weg te nemen mijn innige liefde vrouw en der kinderen zorgzame moeder. Is dat Gods wil? Ja, moeilijk. Er staat in het begin van de catechismus dat al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste wil keren. En dat ik alle dingen, niet bij toeval, maar als uit zijn vaderlijke hand aannemen. Hoe moet je daar nou mee? Kun je nou echt zeggen, daar heeft de Heere nou behagen in om die man zijn vrouw af te nemen? Of omgekeerd. Daar heeft de Heere nou behagen in om die vrouw of die man in de kracht van de leven invalide te maken. Vindt de Heere zo mooi? Daar heeft de Heere nou behagen in dat de mensen elkaar afslachten. Als beesten. Minder dan beesten. Vindt de Heere mooi. Als allerlei vreselijke ziekten ons teisteren, kun je dan zeggen, daar heeft de Heere zijn behagen in. Ja, dat is wat. Je zegt, een man, ga niet te ver. Nee, dat weet ik. Ik sta zelf ook zeer beschroomd. En ik zal ook de oplossing niet kunnen geven. Dat kan ik niet. Ik ben geen God en jullie zijn ook geen God. Maar ik wil wel trachten een lichtpunt, een ster voor de hoop te noemen. Je kunt niet zeggen van, nou ja, die man op zijn hand, zijn broer doodgeslagen, dat is Gods wil. Want God zegt, gij zult niet doodslaan. Je kunt niet zeggen als de Heere een man zijn vrouw afneemt. Dat dat nou het behagen van God is. Dat kun je niet zeggen. Want de Heer heeft aan het graf van Lazarus geweend. En de apostel Paulus zegt ergens, ik heb een en ander maal tot u willen komen. Maar de Satan heeft het ons belet. Dan kun je zeggen, ja, maar God staat er toch boven die Satan. Dan had God die Satan toch wel kunnen beletten dat hij Paulus niet beletten kon. Zo redeneren wij. Maar onze God is veel en veel groter. Je kunt Gods wilsbeschikking niet vastklemmen door te zeggen, ja, dat wil God nou. Dat die man zijn vrouw kwijt is. Gods wil ligt veel verder, veel breder, veel dieper. Hoe moet je het dan zeggen? Mag ik het eens zo proberen te zeggen? Kijk, wij zijn van God afgegaan. En nu zijn we terechtgekomen op het terrein van de dood. En van degene die het geweld van de dood heeft, dat is de duivel. Daar zijn we terechtgekomen. Die duivel en al die boze machten, die laten hun rechten gelden. Al die ziekte, alles. Dat hebben wij over ons gehaald toen we God verlaten hebben. Je kunt natuurlijk wel net doen alsof het allemaal even vreemd en onrechtvaardig is, zoals veel mensen spreken. Nou, is dat nou een God en dit en dat? Maar je zou toch ergens moeten zeggen, als God ons geeft wat wij verdiend hebben, dan hebben we niet veel goede dagen meer te wachten. Dan ziet het er niet best uit. Dan is het niet goed te maken met een beetje kiespijn of wat dan ook. Waar je al zo beroerd van kan zijn. Oh nee, dan lees je zelfs in de Bijbel dat als een mens God mist, daar het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. Dat is erg. Kijk. Nou is die duivel en dat kwaad en die ziekte en alles wat wij meedragen en meegebracht hebben, dat is niet groter dan God. Dat is niet groter dan God. God is groter dan alle pijn en alle verdriet en alle tegenheden. God is groter dan alle Jeremiades, veel groter. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, denk jij dat God dat wil? Dat je zo doet. Ja, nee. Nee. Want wij lopen zo gauw het gevaar om net te doen alsof nou ja, God die wil dat dan zeker, hè. En daarom doe ik dat dan. Dan geven we eigenlijk God de schuld. We zijn zo geneigd tot een valse, een verkeerde gerustheid, hè. Dat zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld, Ja, het zijn geen mensen die het je aandoen. Als ondertoon, als dat waar was, dan zou ik er wel eens even opslaan. Nou, dan zou ik wel eens wat doen. Maar ja, tegen God kun je nou eenmaal niks beginnen. God is veel zo sterk. Wat zou ik nou u bij willen brengen? En mezelf ook. Je moet eens zien, er gebeurt een heleboel waar God van weet. Wat hij toelaat. Wat wij zelf allemaal over ons hebben gehaald. God kan je ervan afhelpen. Hij kan het, maar hij is niet verplicht. Maar als ik u nu eens zeg dat God zo groot is, dat hij van al die scherven, dat leven dat in puin ligt, dat God nou zo groot is, dat hij ook dat nog gebruiken kan, om het tot zijn eer te doen worden, dat je eeuwig gelukkig wordt. Dat God nou zo groot is, dat hij al die machten en krachten, die onder zijn toelating nog werkzaam zijn, die we zelf ingehaald hebben, we hebben zelf de dood in huis gehaald, maar dat God nou zo groot is, dat hij zegt, ja, maar daarmee laat ik je nog niet voor eeuwig te gronde gaan. Ik zal het zelfs zo maken dat al die tegenheden en al dat verdriet en alles wat je maar opnoemt, dat zal ik mee laten werken. Zodat je tenslotte zegt wat we gezongen hebben. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want heren, als u mij los had gelaten en aan mijn eigen wil overgegeven had, dan had ik nergens geweest. Dan zou ik nooit en nooit gekomen zijn waar u me nu gebracht hebt. Zo, laten we het zo eens zien. Je kunt natuurlijk wel de Heere God een hele mestvaalt in handen willen schuiven en zeggen, net zoals zoveel mensen, ja, moet eens kijken, die oorlogen, nou, je maakt mij niet wijs. Na de laatste wereldoorlog, hoor, hoef je mij niet meer te praten, er is wat veranderd. Al die mensen, die, het is verschrikkelijk, die vergast zijn en noem maar op. Dan opeens krijgt God de schuld. Maar wie beleidt er nou voor God dat ik zo'n kreng geworden ben? Zo gemeen. Dat zo'n mannetje, zo'n lief mannetje die zo goed was, zo leuk was en zo, dat hij daar met duivels genoegen zijn medemens de grond in boort. Daar hoor je niet over. Nee, nou opeens, oh, je hoeft met mij niet meer over God te praten hoor. Sinds Dachau en nou ja, noem maar wat op van die. Nee. Wie komt er nou tot erkentenis? O God, dat hebben wij gedaan. Het kan twee kanten uit. Het kan zo zijn dat we onder de tegenslagen en de tegenheden zo verschrikkelijk vergrimmen en verharden tegen God, dat we met Farao zeggen, en dat is onze boze natuur, wie is de Heere dat ik zijn stem zal gehoorzaam zijn? Niks met hem te maken. Het kan ook zijn dat je, hoewel opstandig, hoewel diep in de put, net als Job, dat je toch met alles, met je opstand, met je ellende, bij de Heere mocht blijven. Zodat het tenslotte net was als bij een hond die onder de klappen van zijn meester naar zijn voeten kruipt. Zoals Job zei, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. O, je voelt aan, u wil geschieden. Dat is voor onze handen te groot. Dat is zo onpeilbaar. Dat staat zo haaks op mijn leven. Het moet wel uitmonden, of in verbittering, of in de ootmoedige bede. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Want ten diepste is mijn wil toch verdorven. Ten diepste heb ik altijd nodig dat God mij inwint en mijn wil verslindt in zijn wil. Altijd nodig. Nogmaals, ik roep niet op tot een verkeerde berusting. Ja, ik heb al eens gezegd, je mag van mij tegen de hemelpoort bonken als je boos bent. Ik zeg niet dat het je helpt. Maar ik vind het minder erg dan dat gezapige geklets over God. En je moet maar berusten en je moet maar zus of zo. Ik vind het minder erg als Job de dag van zijn geboorte vervloekt. Is lang zo erg niet als dat ik in mijn fariseersgestalte over de aarde wandel. En net doe of dat ik het overal zo goed mee eens ben. En dat ik God zo goed begrijpen kan. Want dan is een vloekende Job is dichter bij de Heere dan zo'n eigen gerechtigde fariseer. Nee, ik roep niet op tot een verkeerde berusting. Want de Heere God heeft gezegd dat het goed zal worden. Dat alle tranen van de ogen zullen worden afgedroogd van zijn kinderen. Dat de dood niet meer zijn zal en geen ziekte. Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. En elke keer dat de Heer me hier op aarde beter maakt, is als het ware al een kleine voorproef. Straks word ik eeuwig beter. Ook al moet ik hier door de kanker of een hartverlamming tenslotte bezwijken. Maar dat is dan ook de laatste stuiptrekking van de dood. En dat moet ook nog meewerken. Want dan zal ik mijn ogen opslaan in het paradijs. Kijk, dan mag er zijn wat Paulus zegt. Die had een engel des Satans bij hem die hem met vuisten sloeg. Hij noemde het een doorn in zijn vlees. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Hij gaf het niet zomaar op. Hij zei niet, ja, dat zal wel zo moeten wezen. Dat is mijn pak. Dat zei hij niet. Hij bad door. En de Heere zelf maakte er een eind aan. De Heere zei, Paulus, dat moet jij dragen. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Dat was Paulus zijn les in zijn leven. Hij bad net zo lang totdat de Heere God liet merken, je hoeft het niet meer te doen, want dat moet voor jou medewerken ten goede, dat je je niet gaat verheffen. Want jij, man, je hebt zoveel gezien van mij. Je bent zelfs in de hemel geweest. Jij moet een beetje bij de grond blijven. Voel je. O, je zult merken. In het leven. Ik kan niet en ik wil niet. Kinderen, luister ook, we gaan naar huis. We laten de rest. Ik hoop dat ik de kern ervan genoemd heb. Misschien komen we er nog een keer op terug, dat weet ik nog niet. Maar dat ik de kern ervan genoemd heb. Ik, arme dwaas. Ik wil niet wat God wil. Als God zegt dat ik naar de kerk hoor te gaan. En niet met allerlei smoesies mij er tussenuit wringen. Ik zeg ja, nou ja, 1 keer is ook genoeg hoor. Daar heb ik zat aan. Ja, ik ga tegen Gods wil in en toch wil ik overeind blijven staan. Als ik wil gaan trouwen en dit en dat en zus en zo, maar ja. Ik wil, maar wat is nou Gods wil? Gods wil is dat je buigt voor zijn woord samen. Hem vragen, Heere, leid u ons. Opdat als we in tegenheden en in strijd en in ellende komen, dat we dan niet alleen staan, maar dat we samen mogen buigen voor u. En samen mogen zeggen, geef, geef Heere dat ik, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzamelen. Als je nu vanavond voelt dat je het niet kunt, en het is oprecht, en je meent het, omdat God het waarachtig meent, dan kun je vanavond ook begrijpen, en als dat alles is, dan is het meer dan genoeg. Als je vanavond een beetje verslagen de kerk uit zou gaan, en dat je zou zeggen, Heere, het lijkt er met mij niet op, geef alstublieft. Geef, houd u mijn handen beide met kracht omvat. Dan gaan we de goede koers varen. Want hij heeft het beloofd. Hij heeft gezegd, ken mij in al uw wegen. En ik zal uw paden recht maken. Amen.